daarna lezen we uit Markus 7, vers 31 tot en met vers 37.
En hij wederom weggegaan zijnde van de landpalen van Tyrus en Sidon, kwam aan de zee van Galilea door het midden der landpalen van Decapolis. En zij brachten tot hem een dove die zwaarlijk sprak en baden hem dat hij de hand op hem legde. En hem van de skare alleen genomen hebbende, stak hij zijn vingers in zijn oren en gespogen hebbende, raakte hij zijn tong aan. En opwaarts ziende naar den hemel, zuchtte hij en zeide tot hem, Ephata, dat is, wordt geopend. En terstond werden zijn oren geopend en de band zijner tong werd los en hij sprak recht. En hij gebood hun lieden dat zij het niemand zeggen zouden. Maar wat hij hun ook gebood, zo verkondigden zij het des te meer. En zij ontzetten zich bovenmate zeer, zeggende, hij heeft alles wel gedaan, en hij maakt dat de doven horen en de stammen spreken.
Tekst voor de verkondiging van deze morgen vindt u in deze geschiedenis, en wel vers 33 en 34. Zullen we die woorden nog een keer lezen met elkaar. En hem van de schare alleen genomen hebbende, stak hij Jezus zijn vingers in zijn oren. En gespogen hebbende raakte hij zijn tong aan. En opwaarts ziende naar de hemel zuchtte hij. En zei tot hem, Ephata, dat is, wordt geopend. Tot zover de lezing van de tekst. Gemeente, jongens en meisjes, hoeveel talen spreek jij? Ja, Nederlands natuurlijk. Urkus. Engels misschien. Beetje Duits. Beetje Frans. Nou, Jezus spreekt ook verschillende talen. Hij spreekt Hebreeuws, hij spreekt Grieks. Maar in Markus 7 zien we dat hij ook nog andere talen spreekt. Welke? Daar gaan we op letten. Het thema voor de preek is de talen die Jezus spreekt. De talen die Jezus spreekt. We letten op zijn lichaamstaal. Op zijn gebarentaal. En zijn moedertaal. Dus we letten op zijn lichaamstaal, zijn gebarentaal en zijn moedertaal. Kijk, daar gaat Jezus. En hij gaat vanuit het noorden. Gaat hij terug naar het meer van Galilea. Maar, ja, dat is wel opvallend. De Heer Jezus die gaat met een omweg terug naar Galilea. Hij gaat via de streek Decapolis terug naar Galilea. Dat is een half heidens gebied. En de Heer Jezus die is daar al eerder geweest. Daar heeft hij die bezeten man in Gadara genezen. Je kunt daarover lezen in Markus 5... En toen kwamen de mensen met een verzoek naar de Heer Jezus toe. Alsjeblieft, verdwijn uit ons gebied. Nu komen de mensen met een heel ander verzoek bij hem. Ze brengen een man bij Jezus. Met de vraag of hij hem wil genezen. Waarom brengen anderen deze dove man bij Jezus? Is dat omdat hij doof is en heeft iedereen gehoord dat de Heer Jezus in de buurt is gekomen, maar hij niet en hebben anderen daarom hem meegenomen naar Jezus? Of durfde deze man misschien niet naar Jezus toe te gaan? Dat laatste zou zomaar kunnen. En dat is niet zo vreemd, want wat duidelijk is, is dat deze man een dubbele handicap heeft. Deze man is doof en hij spreekt ook heel erg moeilijk. Nee, hij is niet doofstom, zo wordt hij wel vaak genoemd, hè? Maar dat is niet terecht. Hij is doof en slecht te verstaan. Hij sprak, zegt vers 32, hij sprak zwaar, moeilijk, hij spreekt onduidelijk. Hij heeft een ernstige spraakstoornis. Het woord dat in het Grieks wordt gebruikt, maakt duidelijk dat het spreken deze man heel veel moeite, heel veel inspanning kost. Dat blijkt ook wel uit vers 35. Daar lees je dat de band van zijn tong wordt losgemaakt. En het woord dat Marcus gebruikt, wordt ook gebruikt voor iemand die in de boeien geslagen is en in de gevangenis zit. Nou ja, iemand die in de gevangenis zit, die een gevangene is, die is beperkt in zijn bewegingsvrijheid. Die kan niet alles doen wat hij wil en die kan niet gaan waar dat hij heen wil. En zo is het ook met deze man. De bewegingsvrijheid van zijn tong is beperkt. Die tong is als het ware in de boeien geslagen. Die kan hij niet vrijuit gebruiken. Hij kan niet vrijuit spreken. Hij spreekt wel, maar hij vormt moeilijke klanken. Durft hij daarom misschien zelf niet naar Jezus toe te gaan? En brengen anderen daarom bij Jezus? Ja, zeg je, maar hoe is die man aan die dubbele handicap gekomen? Is die doof geworden als gevolg van een ontsteking, een virus, en heeft dat virus toen zijn gehoor aangetast? Of is de man misschien oud geworden en heeft hij last van ouderdomsdoofheid? Of is die doof geboren? Nou, dat weten we niet precies. Al lijkt het erop dat hij doof geboren is, want hij kan heel moeilijk spreken. Als je doof bent geboren, dan is het aanleren en het spreken van woorden extra moeilijk. En omdat het zo moeilijk is om te spreken, spreken anderen voor hem. Zij, anderen, zoeken Jezus op. Ja, zij zoeken Jezus op. Of moet je hier in Marcus 7 zeggen dat Jezus zoekt? Dat Jezus deze man zoekt en dat hij daarom die omweg neemt naar Galilea. Want kijk wat Jezus doet, hij neemt deze man apart. Jezus die haalt hem zomaar zeg maar uit de groep, uit de menigte weg. En geeft hem persoonlijke aandacht. En in een kring waar mensen zijn, heb ik me laten vertellen, kijkt iemand die doof is altijd eerst even rond om te kijken wie gaat er praten. En al die mensen om hem heen, die kunnen hem alleen maar afleiden. Maar Jezus neemt hem even apart. Zodat die dove man echt helemaal gericht is alleen op Jezus. En wat doet Jezus dan? Let op de taal die hij spreekt. Let op zijn lichaamstaal. Want kijk, hij zucht. Zijn borstkast vergroot zich. Hij hapt naar adem en blaast uit. Waarom zucht Jezus? Wat is dat? Dat is de taal die deze man begrijpt. Jezus doet iets wat die man kan zien. Zijn oren, zijn mond functioneren niet goed, maar zijn ogen wel. En hij ziet Jezus zuchten. Doe jij dat ook wel eens? Zuchten. Je krijgt een opdracht van je moeder. Je zucht. Je had een grote hap lucht, je blaast diep uit. Moet dat nou, moet ik nou echt naar de winkel om een boodschap voor u te halen? Moet ik nu al naar bed? Nou, je bent helemaal niet blij. Of je bent bezig hè, met een opdracht voor school en je zucht is diep, het valt je zwaar, je vindt er niks aan. Nou, misschien dat deze man ook wel heel wat gezucht heeft onder zijn handicap. Maar nu zucht Jezus ook. En dat doet Jezus omdat hij verdrietig is. Dat laat het woordje zien dat Marcus gebruikt. Jezus zucht verdrietig. Waarom? Nou, hij zucht vanwege het lijden van deze man. Jezus zucht vanwege de gebrokenheid die hij ziet en waar hij mee in aanraking komt. Hij wordt geconfronteerd met de gevolgen van de zonde. En dat doet wat met de Heer Jezus. Dat valt hem zwaar. Hij zucht. Je komt dat woordje voor zuchten, wat hier gebruikt wordt voor de zucht van Jezus, ook op een paar andere plaatsen in de Bijbel tegen. En dan is dat altijd een zucht vanwege moeite. Paulus die zegt in 2 Korinthe 5. Dat je kunt zuchten omdat je het lichamelijk zwaar hebt. Omdat je lichaam, je aardse tent, je aardse huis wordt afgebroken. Of de Hebreeënschrijver zegt in hoofdstuk 13 dat je als voorganger kunt zuchten als je in aanraking komt met een stuk hardheid en onverzoenlijkheid. Je zucht omdat je eronder lijdt. En Paulus die schrijft in Romeinen 8 dat de schepping zucht onder de gevolgen van de zonde. De schepping die lijdt er echt onder. Nou, Jezus die zucht met die schepping mee, met een schepsel mee, met deze man mee, die het moeilijk heeft. Dat gaat Jezus aan het hart. Ja, want jongens en meisjes, denk je, de situatie is even in, hè, van deze man. Hij is doof. En als je doof bent, dan hoor je dus niet de stem van je vader en van je moeder en van je vrienden. En je hoort de vogels niet fluiten en je kunt geen muziek luisteren. En dan komt die man ook nog eens een keer heel moeilijk uit zijn woorden. Als je verdrietig bent of juist heel blij, dan kun je dat niet echt goed vertellen aan een ander. En je kunt niet gezellig praten met iemand anders op een verjaardagsfeestje. En je legt niet zo makkelijk contact met iemand anders en iemand anders ook niet met jou, want die denkt toch al snel, ja, die komt zo moeilijk uit zijn woorden, die reageert zo moeilijk, dus nou ja, dan ga ik maar niet wat vragen aan hem, want dat vind ik een beetje zielig. En mensen negeren je misschien, laten je links liggen. Zou je je dan niet heel eenzaam voelen? Maar kijk eens naar Jezus. Hij gaat naar die man toe die bij hem wordt gebracht, hij haalt hem uit de groep. Hij trekt deze man uit dat isolement naar zich toe. Hij neemt hem apart en hij vestigt zijn aandacht op hem en hij zucht. En door middel van zijn lichaamstaal laat Jezus zien dat hij met ontferming bewogen is met deze man. De Heer Jezus, de Heiland, de grote heelmeester, de grote dokter zucht. En nee... Jezus zucht niet omdat het moeilijk is voor hem om deze man te genezen. Dat gaat hij straks ook doen. Nee, hij zucht omdat hij verdrietig is. Omdat wat hij ziet hem raakt. Het gaat hem ter harte. Hij beleeft de gebrokenheid van het bestaan, de afstand die er gekomen is tussen hemel en aarde. In die zucht die hij slaakt, terwijl zijn borstkas zich vergroot, draagt hij de nood van deze man. Deze zucht laat zien dat Jezus de medelijdende hoge priester is. Hij gaat de man helpen. Want hij is barmhartig. Hij gaat wat aan zijn probleem doen. En dat kan hij, want de Heer Jezus die is gekomen om de zonden weg te nemen, maar daarmee ook de gevolgen van de zonde waar deze man mee te tobben heeft. De Heer Jezus die is uit de hemel gekomen naar de aarde om onze ziekten, om onze handicaps op te pakken, vast te pakken, beet te nemen en ook weg te dragen. Hij geneest deze man. En in de genezing van deze man komt aan het licht dat de Heer Jezus alle dingen nieuw maakt. Kijk, de evangelist Marcus haalt nogal eens wat woorden aan uit de profeet Jesaja. Om te laten zien dat de Heer Jezus de Messias is, de grote heelmaker. En dat doet hij ook hier in Marcus 7. Want Jesaja had geprofeteerd in hoofdstuk 35. God die komt verlossend naar ons toe en weet je wat er dan gebeurt? Dan zullen kreupelen gaan springen. Dan zullen blinden gaan zien. Dan zullen doven gaan horen. Dan gaan stommen spreken. En God zendt de verlosser. En kijk eens wat er dan gebeurt. Waar Jezus is, waar Jezus komt, daar breekt Gods nieuwe wereld door. In een wereld vol gebrokenheid is de genezing van deze man een teken van hoop. Een wonder dat vertrouwen wekt. Nee, de boodschap van dit gedeelte is niet, ja, de Heer Jezus die geneest nu en altijd alle ziekten en alle handicaps. Zo moet je dit wonder niet lezen. Maar wel zo. Jezus is er. In die gebrokenheid. En hij brengt die nieuwe wereld van God, waar geen ziekte en geen handicap meer zal zijn. De wonderen die Jezus verricht, dat zijn tekenen. Let op, het gaat die kant op. En op weg naar die dag neemt de Heer ons even apart. En geeft hij ons aandacht. Nou zeg eens, wat is uw zorg? Wat is jouw handicap? Hebt u een probleem met spreken? Probleem met je oren misschien of met je ogen? Kunt u niet goed lopen? Bent u chronisch ziek, chronisch vermoeid? Bent u lichamelijk of psychisch niet zo sterk? Bent u aan het chemokuren? Bent u ernstig ziek? Kun je dan ook onbegrepen voelen? En zomaar denken, anderen begrijpen mij niet goed en God ook niet. En je twijfelt en je wordt aangevochten. Maar hoor dan vanmorgen, Jezus neemt je even apart. En zijn lichaamstaal spreekt boekdelen. Hij maakt duidelijk, denk nou niet dat ik niet betrokken ben op je. Je denkt misschien dat het wel zo is. Maar hoor, ik wil je nabij zijn. Rust geven, vrede schenken, jouw lijden. Ik vergeet je niet. Ik ben die medelijdende hoge priester. Jouw situatie laat mij niet koud. En ik werk heen naar mijn eeuwig koninkrijk. En daar zal alle ziekte en leed voorbij zijn. En kom, zie dan op mij en let. Let op wat ik doe. Let op de taal die ik spreek. En ja, dan spreekt Jezus niet alleen tot deze man in lichaamstaal. Maar ook in gebarentaal. Dat brengt ons bij onze tweede gedachte. Zijn gebarentaal. Ja, Jezus spreekt gebarentaal. Nou ja, en jij weet wel wat dat is, toch? Iets met een gebaar duidelijk maken. Dat doe jij ook, toch? Je maakt een hartje. En als je dat doet naar iemand, dan is het wel duidelijk, hè? Of je steekt je duim op. Je zwaait naar iemand. Of je schudt je hoofd. Of je doet even zo, hè. Je brengt je twee vingers naar je ogen. En... Ja, ik hou je in de gaten, hè. Ik hou je in de gaten. Ik zie het wel. Nou, Jezus die maakt ook een paar gebaren die iets duidelijk maken voor deze man. Want wat doet Jezus? Hij steekt allereerst de vingers in de oren van de man. En dan spuugt de Heer Jezus en dan raakt hij met zijn vinger de tong van deze man aan. Eerst steekt hij de vingers in de oren van deze man. Nee, hij raakt de oren maar niet een beetje aan, zo aan de oppervlakte. Nee, het woord dat in het Grieks wordt gebruikt laat zien dat de Heer Jezus zijn vingers diep in de oren steekt van deze man. Waarom doet Jezus dat? Nou, hij doet alsof hij tunnels gaat doorgraven. En door dat gebaar begrijpt deze man, Jezus gaat mijn oren doorboren, hij gaat wat aan mijn doofheid doen. Jezus, die legt met zijn vingers ook zo de vinger op de zere plek. Want hij laat zien, hij laat merken wat er aan schort, wat het probleem is bij deze man. En dan spuugt Jezus. Ze spuugt Jezus op de grond en laat hij daarmee zijn afkeer zien van de boze, de duivel die kapot heeft gemaakt wat God zo goed heeft geschapen. Of spuugt de Heer Jezus misschien in zijn hand en doopt de Heer Jezus dan zijn vinger in dat speeksel om vervolgens met dat speeksel de tong van die man aan te raken. En is dat speeksel dan het symbool van een soort van kruipolie en gaat daar dan de boodschap van uit. Maar ik ga jouw tong die zo vast zit, zo geboeid is, die ga ik losmaken. Nou ja, als Jezus de tong aanraakt, zegt Jezus met dat gebaar, ik ga jouw tong losmaken. Ik ga wat doen aan jouw spraakgebrek. En wat ik doe, doe ik in de naam van mijn Vader. En daarom kijkt Jezus omhoog naar de hemel. Hij heeft zijn hoofd omhoog tot zijn Vader die in de hemel woont en die hem heeft gestuurd naar de aarde. Jezus maakt zo deze man duidelijk, kijk eens, de genezing komt van boven. En ik sta in dienst van mijn Vader. En wat ik, gezonden door mijn Vader, wat ik de Messias ga doen, doe ik in verbondenheid met mijn Vader. Ik doe het in de kracht van de Heilige Geest. De gebaren die Jezus maakte, hebben deze man veel te zeggen. Ja, maar niet alleen die man. Ook anderen. Hoezo? Nou, omdat niet alleen deze man een gehoorprobleem heeft, maar anderen ook, dat blijkt uit de context, de omgeving van de tekst. Kijk, als je Markus 7 en 8 leest, dan merk je dat de Heer Jezus een strijd voert tegen geestelijke doofheid. Dan moet u misschien maar even meekijken. In vers 14. Jezus die richt zich in vers 14 tot de Israëlieten die bij hem in de buurt zijn. En hij zegt, luister nou niet naar de fariseeën die van alles en nog wat roepen en jullie van alles opleggen, maar ondertussen zijn ze doof voor mijn stem. Nee, zegt hij tegen die mensen, luister naar mij. Doe je oren goed open, vers 16. Zo iemand oren heeft, laat die horen. En gemeente, dan is er een verband tussen je oren en je mond. Tussen luisteren en spreken. Want wie niet echt luistert naar God, spreekt ook nooit op een goede manier over God. En dat was nou wel net de roeping van de Israëlieten. Ik las gisteravond nog met een groepje catechisanten uit Deuteronomium 6. Hè, dat ontzettende belangrijke hoofdstukje voor Israël. Daar zegt God tegen Israël, hoor Israël, hoor, luister naar Gods stem. Je oren gebruik. Maar dan ook, spreek. Spreek over de dienst. Over de Here en over de dienst aan de Here. Altijd weer gebruik je tong om klanken voor te brengen tot eer van God. Dus Jezus, hij richt zich tot de menigte om hem heen. En hij roept hen op om hun oren te gebruiken. Maar hij richt zich ook tot zijn discipelen. Zij hebben ook, al is het dan op een andere manier, maar zij hebben ook last van doofheid. Zijn discipelen horen wat Jezus allemaal zegt, maar ze begrijpen hem niet goed. En Jezus die kijkt hen aan, kijk maar in vers 18. En dan zegt hij tegen zijn discipelen, versta je het niet? Hoor je het niet? Begrijp je niet wat ik heb gezegd? In het volgende hoofdstuk, Marcus 8, dan zegt hij het opnieuw tegen hen, nadat hij tegen hen iets gezegd heeft in vers 17. Versta je het niet? En in vers 18, jullie hebben toch oren? Waarom hoor je dan niet? En vers 21 nog een keer, waarom verstaan jullie de dingen niet? Dus ook de discipelen luisteren niet goed. Ze luisteren oppervlakkig. En daarom spreken ze ook op een verkeerde manier over Jezus, over wat hij zegt. Maar Jezus die kijkt niet alleen naar de menigte om hen heen. Hij kijkt niet alleen naar zijn discipelen. Hij heeft ook oog voor de fariseeën. Ze praten wel, vers 6 van ons hoofdstuk. Ze praten over God, over allerlei wetten. Maar het is lippentaal, geen hartentaal. Ze hebben dus eigenlijk een spraakprobleem. En dat heeft te maken met hun oren. Want ze hebben niet genoeg aan de woorden van God. En ze vragen dan ook, je kunt dat lezen in hoofdstuk 8, vers 11... Een teken van Jezus. Die woorden van Jezus vinden ze niet genoeg. Maar dat laat zien dat de fariseeën hardhorend zijn, geestelijk doof. En hoe reageert Jezus daarop? Nou kijk eens in hoofdstuk 8 vers 12. Hij zucht. Hij slaakt een grote zucht opnieuw. Hij zucht dus niet alleen als medelijdende hoge priester. Maar hij zucht ook als de leidende knecht des Heren. Hij zucht vanwege geestelijke doofheid waarmee hij in aanraking komt. Niet alleen deze man die bij hem wordt gebracht heeft een gehoorprobleem en een spraakprobleem. Maar de Heer Jezus ziet het veel breder. Hij ziet dat veel anderen daar ook last van hebben. Daar loopt de Heer Jezus tegen aan en daar vraagt de Heer Jezus aandacht voor. En wat doet hij dan in de gebaren die hij gebruikt? Legt hij de vinger op de zere plek, want zijn vinger gaat naar de oren en naar de tong. En hebben die gebaren van Jezus dan ook ons niet heel veel te zeggen? Is het geen vingerwijzing voor ons? Want goed, ja, je bent misschien helemaal niet doof. En jij komt prima uit je woorden, nou prachtig. Maar heb jij misschien in geestelijk opzicht een spraakprobleem? Dat zeg maar verband houdt met je gehoorprobleem. Kijk, wij kunnen heel snel zeggen, ja, ik hoor zo weinig van God. Ik leef onder een gesloten hemel. Zou dat nou echt waar zijn, gemeente? Zwijgen is God niet eigen. God is de sprekende God. En de hemel is niet gesloten. Maar wij zijn het, ik ben het. Wij wijzen heel makkelijk naar iets buiten ons, hè. Maar Jezus die wijst naar iets in ons. En hij maakt duidelijk, maar ik ben van huis uit gesloten voor hem. En ja, dan kunt u natuurlijk zeggen, ja, nou ja, dat ik niet kan luisteren en dat ik niet kan spreken tot eer van God, ja, daar kan ik eigenlijk niet zoveel aan doen, want dat is het gevolg van de zondeval. Ik zit op slot. En u hebt gelijk, u zit op slot. Maar zit het uiteindelijk niet vast op uw onwil, dat u niet hoort en niet spreekt zoals God het wil? Moet je niet zeggen dat je in wezen Oost-Indisch doof bent? Nou, die uitdrukking ken je toch wel, jongelui? Misschien wordt het wel eens tegen je gezegd, hè? Hey, ben jij Oost-Indisch doof of zo? Nou, dat heeft te maken met Nederlands-Indië, dat vroeger bij Nederland hoorde, een kolonie van Nederland was. En dan konden regeringsleiders aan de lokale bevolking daar een opdracht geven, maar als ze er dan geen zin in hadden, dan deden ze net alsof ze het niet hadden gehoord, alsof ze het niet begrepen. Maar dat probleem kwam niet alleen in Indië voor, dat komt niet alleen in Israël voor, in Markus 7 en 8, het komt ook op Urk voor. Je hebt gewoon geen zin om naar de stem van God te luisteren. Je houdt je doof. En de Heere laat van zich horen. Hij roept. En in die verkondiging maakte hij een gebaar, een groots gebaar. Dat is zijn gebarentaal. De armen gaan uit, wijd open. Hij lokt, hij nodigt zondaren. En hij zegt, kom nou bij mij. En je ziet het gebeuren. En je hoort zijn stem. Maar je houdt je doof. Je doet er helemaal niks mee. En de Heere maakt een ander gebaar. En hij zegt, kom, draai je nou eens om. Bekeer je. Kom, blijf dicht bij mij. Denk aan mij als je jong bent. Want je bent zomaar oud. Je kunt ook zomaar plotseling sterven. En daar zijn we ook van de week weer door opgeschrikt op ons dorp. Je zegt, kom, draai om. Leef rein en heilig. Op seksueel gebied, voor het huwelijk, in het huwelijk. Doe afstand van de zonde, verloochen jezelf, wees de minste. Geef mij de eer, wees een getuige van mij. Maar wat doe je? Je houdt je doof. Je doet er niks mee. En de Heere maakt een gebaar als het avondmaal wordt bediend en het brood wordt gebroken, de wijn wordt geschonken en als een kindje wordt gedoopt en het water wordt gesprenkeld, dat hij onze zonde wil afwassen, dat hij van vergeven weet. Je ziet het wel. En je hoort het wel, maar je houdt je doof, je doet er niks mee. Je houdt je tong vastgekleefd aan je gehemeltje. Je gebruikt je tong niet om naar de Heere toe te gaan en om je schuld te belijden. Om vergeving te vragen, om hem aan te roepen, om hem groot te maken, om hem te aanbidden. Je eert God niet, je spreekt niet goed en groot van hem. Of, je spreekt wel goede taal, maar het is lippentaal. Je bent niet oprecht, want je oren zijn nooit doorboord. Je hart is nog gesloten voor God. Maar daar wil Jezus wat aan doen. En daarom spreekt hij ook nog een andere taal. En dat brengt ons bij onze laatste gedachte. Jezus spreekt ook zijn moedertaal. Want hij roept Ephata. Wat is dat voor woordje? Dat is een Aramees woord. En Aramees, dat is de spreektaal van de Joden aan het begin van onze jaartelling. Aramees, dat lijkt heel erg op het Hebreeuws. Maar het is toch net even iets anders. Het is de omgangstaal. Wij zouden misschien zeggen de taal van de straat, wat je thuis spreekt. En de Heer Jezus, die heeft ook Aramees gesproken. De Heer Jezus, die was meertalig, hè? Hij sprak Hebreeuws. En hij las Hebreeuws. Als hij in de synagoge de boekrol vastpakt en gaat lezen, dan leest hij de Hebreeuwse tekst. Hij sprak ook Grieks, het Engels van die tijd, zeg maar. Zo kon hij zoveel mogelijk mensen bereiken met het evangelie. Maar op sommige momenten spreekt hij Aramees. De taal die elk jongetje thuis sprak. Het Aramees was, zeg maar, zogezegd zijn moedertaal. En Marcus die wijst ons op een paar momenten waarop Jezus Aramees spreekt. Het zijn vier momenten. Als Jezus een meisje van 12 jaar oud, dat dochtertje van Jairus, uit de dood opwekt, dan spreekt hij Aramees. Dan zegt hij Talita kumi. Dat betekent meisje, sta op. En hier in Markus 7, als hij met die man in aanraking komt, dan zegt hij, Effata, wordt geopend. En straks in Gethsemane, dan klinkt er opnieuw een Aramees woord. Dan zegt hij, Abba, Vader. En als hij aan het kruis hangt, dan roept hij het uit in het Aramees. Eloi, Eloi, lama sabachthani, mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? 4 keer schrijft Markus Arameese woordjes op die de Heer Jezus uitsprak. En Markus die schrijft het op, omdat Petrus hem dat heeft verteld. Petrus heeft dat gehoord uit de mond van Jezus, heeft het verteld aan Markus en Markus heeft het opgeschreven. En hij herinnerde zich het nog heel goed, Petrus, toen en daar, toen waren daar Arameese woorden. Normaal sprak Jezus Grieks, maar toen niet en dat viel op. Ja, maar waarom laat Jezus op sommige momenten Arameese woorden horen? Als je let op de momenten waarop Jezus dat doet, dan zie je dat dat gebeurt op momenten dat er heel veel op Jezus afkomt. In Gethsemane is de strijd voor Jezus zo heftig. Aan het kruis gaat hij er zo diep doorheen. Als hij bij dat lichaam van dat 12-jarig meisje staat, dan raakt hem dat diep. En als hij geconfronteerd wordt met een dove man, met geestelijke doofheid in zijn omgeving, wat ik u zojuist uitlegde in de context van Markus 7 en 8, dan laat hem dat niet koud. En juist als er heel veel op je afkomt, als je geraakt wordt, dan kun je zomaar terugvallen op je moedertaal. En Markus schrijft het op. En hij vertaalt het ook direct in het Grieks, zodat de lezers begrijpen wat het betekent, dat woordje Effata. En het wordt ook voor ons vertaald, want er staat bij, Effata, dat is vertaald, wordt geopend. En dat woord van Jezus, Effata, dat heeft zoveel kracht, dat de man direct, hij heeft niet therapie nodig of zo, hè, direct kan horen en goed en duidelijk kan spreken. Maar gemeente, wat Jezus nou toen en daar deed, doet hij nog steeds. Jezus spreekt ook in onze moedertaal met macht. Wordt geopend. En zo wil hij van ons mensen maken zoals we bedoeld zijn. Niet gesloten voor God, maar open voor God. Gods woorden zijn grote woorden die we van huis uit niet verstaan. Maar ze worden vertaald, overgebracht door de Heilige Geest. En dan hoor je de woorden niet alleen in je moedertaal, maar dan worden ze ook je hartentaal. Dan ga je die woorden verstaan met je hart. Dan ga je er acht op slaan. Dan ga je eruit leven. Dan ga je ervan leven. Dan wordt je tong losgemaakt. Dan ga je goed en groot spreken tot eer van God. Dan herken je het verlangen van de dichter van Psalm 19. Laat de woorden van mijn mond u toch, o God, wel behagelijk wezen. Nou zeg eens, herken je dat? Dat God spreekt met zijn woord en vanuit het woord, het voertuig van de Heilige Geest, waarmee die mensenlevens binnenrijdt en geestelijk doven laat horen. Herken je dat? Wat Jesaja zei in hoofdstuk 29, dat in die dag, te dien dag, doven zullen horen de woorden van het boek. En de apostel Petrus zegt het zo. Het woord van God is als een zaad van de wedergeboorte, dat wekt leven, dat maakt je open voor God. Effata, wordt geopend. Ging het bij je open? Ging je oren open? Ging je mond open? Heb je de zaligheid gevonden buiten jezelf in de Heer Jezus Christus? Kwam het woord van God bij je binnen? Werd het je tot zegen? Nou, heb je dan niet alle reden om vandaag te getuigen van Gods goedheid en macht? Heb je dan niet alle reden om je te verblijden in hem en hem te prijzen? Heb je dan niet alle reden om ootmoedig je knieën te buigen en de goede God te danken? En hoe kun je hem dan het beste danken? Nou, wat wel duidelijk is uit Markus 7, is dat Jezus niet vereerd wil worden als wonderdokter. Maar hoe kun je dan de Heer het beste danken? door met je oren steeds weer naar het woord te gaan. Door met je oren naar hem toe te gaan. Hoe kunt u het beste de Heere danken? Door je te hechten aan zijn stem. Ja, zeg je, dat heb ik gedaan. Maar het is anders geworden in mijn leven. En dat is geen vooruitgang. Mijn oren heb ik de andere kant op laten hangen. Naar dit en naar dat. En mijn mond is meer en meer dicht gaan zitten. Het spreken valt me moeilijk. Ik ben meer vleeselijk dan geestelijk. Er is zoveel op mij aan te merken. Nou, zou je je dan vanmorgen niet wenden? Tot de sprekende God, tot de Heilige Geest. Want Hij opent ook wat opnieuw is dichtgeslipt, dicht is gegaan. Dankzij Jezus. Want Hij, Jezus, heeft zijn mond, heeft zijn oren altijd goed gebruikt. Hier spreekt Hij, Effata. Even later zwijgt Hij. Dan laat Hij zich als een lam naar de slachtbank leiden. Als een schaap dat stom is voor het aangezicht van zijn scheerder, sluit Hij zijn mond. En Hij sluit zijn mond, omdat Hij heel goed geluisterd heeft naar zijn vader. Naar de wil van zijn vader. Daarom laat Hij zich veroordelen. Daarvoor is Hij uit de hemel gekomen. Hier in Markus 7 geeft Hij iets van zichzelf, zijn speeksel. Straks op Golgotha geeft Hij alles wat Hij heeft, zijn bloed, zijn leven. Waarom? Hij ging naar het kruis om de oorzaak van alle ziekte en handicaps, de zonde weg te nemen. En Hij doet het. Hij heeft alles volbracht wat volbracht moest worden. Daarom spreekt de Vader op de grote morgen het grote Effata uit. Wordt geopend. En kijk, de steen van het graf rolt weg. En Jezus komt uit als overwinnaar. En zo komt Hij ook vanmorgen naar ons toe als gemeente, als overwinnaar. En Hij spreekt. Hij spreekt van verzoening. Spreekt van genade. En daarom is er hoop voor u als u bent teruggevallen in oude patronen, zondige patronen. En daarom is er hoop als het bij jou nog altijd helemaal op slot zit. Je zit hier niet voor niks. Richt je aandacht dan voor het eerst of weer opnieuw op Hem. Hef tot Hem die in de hemel zit je ogen op en bid. En belijd het heel eerlijk, Heere. U hebt alle recht. Het volste recht om weg te gaan bij mij. Om te zwijgen. Maar vanmorgen, ik heb uw stem gehoord. En omdat u spreekt is er hoop. Hoop, hoop, hoop voor mezelf. Ja, er is hoop voor jezelf. Maar ook hoop voor een ander. Voor een ander. Nou, aan wie denk je? Denk je aan je kind? Je kleinkind misschien? Je man, je vrouw? Je vader, je moeder, je vriendin, je collega? Die jongere die is afgehaakt? En je zegt, ja, nou, hij is zo lauw. Zij is zo onverschillig. En je zit echt met de handen in daar. Kom, geef de moed niet op. Je mag die ander meenemen zoals in Markus 7. Mensen die deze dove man die zo moeilijk sprak meeneemt, naar mee wordt genomen naar Jezus toe. Bij hem ben je op het goede adres. Want u kan geen horend oor geven en geen open mond schenken. U kan de ander geen geloof schenken. Maar je kan de ander wel meenemen naar Jezus toe, naar de kerk toe, naar het open woord toe. En als je dat misschien ook niet meer lukt, dan kun je de ander in het gebed meenemen naar Jezus toe en bij hem brengen. En zeggen, Heere, ik kom met mijn dove kind bij u. Ontfermt u zich naar de grootheid van uw goede tierenheid over hem en over haar. Spreek dat machtswoord, Effata, ook uit richting hem, richting haar. Open wat gesloten is tot eer van u. En denk dan niet te klein van God. Want Hij is zo machtig. En ook zo gewillig om te helpen. Vol hart, houd vol in de gebeden, ga aan zijn hand. Het het is echt niet ondenkbaar. Dat u straks kunt zeggen, ook met het oog op anderen die u lief hebt en waar het nu nog zo gesloten bij is. Wat in het slot van Markus 7 wordt gezegd, en hij heeft alles wel gedaan. En welgemaakt, goed gemaakt. U zult het straks, als u van genade mag leven, op Gods tijd, als u wordt bevorderd tot hoger dienst, sowieso in aanbidding uitroepen. Wat hebt u alles goed gemaakt. Wat bent u goed voor mij geweest. Wat bent u geduldig met mij geweest. Nu mag ik altijd met een open mond, met een open oor, u prijzen. Want de hemel looft, o Heer, uw wonderen dag en nacht. Daar mag ik mijn Heer ontmoeten. Luisterend naar zijn liefdesstem. Daar geen rouw meer en geen tranen. Daar geen handicap, geen zonde meer. In het nieuw Jeruzalem. Amen.